Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De PeoplePower Helpdesk behandelt elke maand brandende vragen van luisteraars over onderwerpen als personeelstekorten, gezondheid, discriminatie, organisatieverandering, leiderschap of werkgeluk of iets anders wat met werk te maken heeft. Drie eigenwijze experts geven hun ongezout ideeën en oplossingen en vragen natuurlijk mij eerst allerlei andere vragen over de context waar we geen antwoord op hebben, maar dat is altijd weer spannend. In deze aflevering bestaat het panel uit, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee, professor Rick van Baren, hoogleraar gedragsbeïnvloeding en daarnaast zeer succesvol ondernemer. Professor Aukje Nauta, nou ja, die heeft ook een hele rits achternaam. Auteur van meerdere boeken, adviseur op allerlei mooie gebieden, ook hoogleraar. Enhancing individuals in the dynamic work context. Oh, ik ken hem uit mijn hoofd. Jeetje, Mina zegt, het duurt een paar jaar, maar dan heb je wat. En Tika Pema is de gast, trainer, auteur en oprichter van vistraining en dus ook ondernemer. Nou, kortom, mensen die veel meegemaakt hebben in hun leven, ook al zijn ze nog heel jeugdig, en die kunnen we allemaal mooie vragen stellen. Ondertussen kun jij mee kijken en luisteren. Natuurlijk via New Business Radio, maar ook via de LinkedIn livestream. Dus we zwaaien even allemaal naar je. Hallo allemaal, dag kijkers. Je kunt je vragen stellen via LinkedIn Live. Als je een comment intikt bij de livestream, dan zien wij hem op ons scherm. Tenminste, ik zie hem op het scherm komen. En dan kan ik je vragen stellen aan onze leuke gasten. Maar we hebben ook een aantal vragen natuurlijk voorbereid voor deze PeoplePower Helpdesk. Fijn dat je luistert.
Dit is de PeoplePower Helpdesk. Toets 1 om een vraag te stellen over leiderschap. Toets 2 om een vraag te stellen over leren. Toets 3 om een vraag te stellen over inzetbaarheid. Dank voor je keuze, we gaan ermee aan de slag.
Zo, nou, we gaan ermee aan de slag. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, eerst maar even beginnen met hoe is het eigenlijk met jullie? Rick, je bent de enige man van het stel, dus ik begin gewoon lekker bij jou.
Ik identificeer me ook als dusdanig, dat scheelt.
Ja?
Oh. Ja, wel goed eigenlijk.
Ja, dat moeten we eerst checken. Sorry, excuus ervoor.
Drukke periode gehad, maar de zon schijnt weer. Ja, ja.
Oh.
Veel te veel lezingen, workshops, ik deed veel te veel.
Ja, maar dus, nu is het rustiger.
Nu is het rustiger, ja. Dat is
oké. Ja, bij mij is het een beetje, niet andersom, maar deze maand is echt, ik weet niet wat er gebeurt. Iedereen wil alles, einde van de vakantie erin proppen volgens mij. Ja, ja, maar mooi. Aukje, hoe is het? Hoe
gaat
het?
Slecht.
Ja, dan zeggen mensen tegen je, hoe gaat het met je boek?
Oh ja, nee, maar het voor de hand liggende antwoord op de vraag, hoe gaat het met je, is goed.
Ja. Ja,
omdat we eigenlijk niet durven te zeggen hoe het eigenlijk echt gaat.
Ja.
Dus nou, met mij gaat het enerzijds hartstikke goed. Met het boek gaat het goed. Het is nog niet een bestseller. Dus, terwijl mensen het wel een page-turner noemen. Dus dat is dan een aanrader. Natuurlijk. Nee, beide natuurlijk. En, en voor de rest, ik vermaak me wel. Ja, dus dat wel. Ja. Maar het kan ook altijd beter. Nee, het gaat eigenlijk heel goed met me.
Ja, mooi. Nou, als het niet zo is, mag je het ook zeggen hoor. Dan gaan we jou gewoon helpen vandaag bij de helpdesk. Tika, hoe is het met je?
Goed hoor.
Ja, ja, klaar. Zo,
klaar.
Door. Nee, nou die vragen. Dat was niet de bedoeling van het programma. Ja?
Ja, ja, ik vind het heel druk.
Ja, want ik vind het ook wel spannend om, zeg maar, meestal is het zo dat je in het training- en opleidingscircuit is een van de eerste sectoren waarbij je het merkt als mensen onzekerder gaan worden in de markt. Maar daar heb je nog geen last van.
Nee, het is heel druk. Ja. En wat onzeker dan? Nou, opdrachtgevers?
Oorlogje in Oekraïne, inflatie, alle economische signalen zijn niet heel best.
Nee, daar merk ik nog weinig van. Nee. Ik merk wel veel dat mensen onzeker zijn in organisaties. Daardoor krijg je ook wel veel werk.
Ja, ja.
Dus dat is,
ja. Gelukkig wel. Ja. Nou, laten we daar maar eens dan mee gaan beginnen bij de eerste vraag. Het is wel leuk voor de luisteraars om te weten. Ik vertel jullie nooit wat de vragen zijn. Dus jullie kunnen je niet voorbereiden. Dus dat is extra knap dat jullie straks met briljante dingen komen. En dan de grote vraag is natuurlijk, waar haal je de vragen vandaan? Nou, ik roep meermaals op om vragen te sturen. Maar ondanks het feit dat er toch best wel veel mensen luisteren, krijgen we weinig binnen. Overigens, als ik dat check bij radiostations, dan zeggen ze ook van ja, bij ons is het ook niet zo druk hoor. Mensen luisteren vooral gewoon graag. En dat wil niet zeggen dat ze ook heel erg op zitten wachten om mee te doen. Maar ik was laatst op een congres waar ik dagvoorzitter was. Dus toen dacht ik, had mijn microfoon bij me. Dus ik dacht, nou, dat is mooi. Met allemaal HR mensen. Dus die heb ik lekker gevraagd. Of ze een vraag hadden. Dus we gaan naar de eerste.
Ik ben Charlotte van Tongeren. Ik werk voor Lekker Bezig van Centraal Beheer. En op de woensdag gaan we nu langzaamaan weer allemaal naar kantoor. Alleen merken we wel dat het lastig is om de tijd in te plannen. Hoe ga je nu weer van thuiswerken naar kantoor? Plan je efficiënt je tijd in? Heb je ook nog tijd om met collega's te overleggen? Of is lekker te lunchen met elkaar? Hoe pak je dat nou aan, die transitie te maken van het thuiswerken weer naar kantoor te gaan?
Nou, dit is een beetje waar elke organisatie in Nederland mee zit. Maar het leuke is wel, natuurlijk helemaal wordt er dan gevraagd, hoe implementeer je het hybride werk? Maar deze is veel persoonlijker eigenlijk. Van hoe moet ik dat eigenlijk doen als mens?
Ja.
Dus wie borrelt er gelijk over?
Nou ja, ik borrel wel over, want ik word hier regelmatig op bevraagd. Door radiojournalisten, krantenjournalisten. En onlangs was dat ook weer het geval. Want heel veel werkgevers die hebben zoiets van, oh, hoe moet dat nou? En die gaan dan hun mensen weer verplichten om naar kantoor te komen. Nou, dat is natuurlijk een heel slecht idee. Want mensen houden er niet van om verplicht te worden. We weten allemaal wat de basisbehoeftes van mensen zijn. Het zijn onder andere autonomie. En dus is mijn eerste advies van, ja, ga gewoon met kleine teams overleggen wat nou eigenlijk goed werkt. Doe dat participatief met inspraak van je mensen. Want als je samen een plan maakt voor wanneer werk je thuis, wanneer werk je op kantoor, hoeveel willen we elkaar zien, dan is er veel meer draagvlak en is ook veel meer succes dan wanneer je dat als een soort van Elon Musk oplegt van thuiswerken mag wel, maar dat doe je maar in je vrije tijd.
Ja, doe je maar als je ontslagen bent. Dat kwam het een beetje zelfs op neer volgens mij.
Ja, zo weet je wel.
Ja, zei, ja. Je mag, als je 40 uur op kantoor bent geweest, mag je daarna thuiswerken. Ja, precies. Dank je de koekoek. En toch succesvol ondernemer zijn.
Ja, raar. Voor de korte termijn.
Ja.
Nou ja, goed, hij onderneemt al even. Maar de kans is natuurlijk wel groot dat hij heel veel van zijn mensen opbrandt. Ja, en dan is hij zelf wel succesvol. Maar de vraag is wat de omloopsnelheid van zijn personeel is.
Ja. Het grappige was, ik luisterde vorige week naar, dat ben ik fan van, Work Life. Dat is een podcast van Adam Grant.
Ja, ik ook.
En dat is een prachtige podcast. En deze ging over het hybride werken. En het viel me zo tegen. Want het viel me echt. Ja, dan denk ik echt.
Wat was de hoofdboodschap dan?
Nou, de hoofdboodschap was, zorg ervoor dat mensen 3 dagen op kantoor zijn. En spreek af wanneer. En zorg dat je teams nu allemaal bij elkaar is.
Dus, maar ja.
Nou, Amerikaans gewoon.
Ja.
Dus daar is het toch veel directiever dan hier. Waarbij
hier in Nederland zie je het af en toe ook wel. Hè? Bij het prachtige bedrijf Rijkswaan verwacht men ook dat men allemaal naar kantoor komt. Hè? Dus terwijl dat bedrijf bekend staat om zijn prachtige werkcultuur. Veel aandacht voor mensen. Geen flexcontracten. Iedereen vaste baan. Maar daar hebben ze een hele sterke cultuur. Hè? Namelijk van je moet elkaar zien en spreken. En daarvoor is die ontmoeting heel erg belangrijk. Dan nog is het heel erg belangrijk om met je mensen in gesprek te zijn over die werkcultuur. In ieder geval uit te leggen waarom het zo ontzettend belangrijk is om elkaar 5 dagen per week te zien.
Ja. Rick, het is ook, we komen ook weer in een ander, in een ingewikkeldere wereld voor mijn idee. En ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Voor zeg maar corona hadden we alles lekker ingeslepen. We hadden lekker onze gewoontes, hoe we naar ons werk gingen. Toen kwam corona, moesten we enorm wennen. Alleen ja, het voordeel was, de verandering was zo groot dat iedereen wel moest. Dus thuiswerken, ingewikkeld, hoe doen we dat? En nu krijgen we straks, als je bij een beetje een leuk bedrijf hebt, de keuze. Wanneer werk ik thuis? Wanneer werk ik op kantoor? Wanneer spreek ik af met collega's? Dus hoe kunnen we dat eigenlijk wel als mens?
Ja, dat lijkt me wel. Ja, dit is ontzettend aan de hand hè, op dit moment. Ik denk dat het grootste probleem is toch het probleem van duidelijkheid is. Van wat, hè, waarom zou je het een of het ander willen vanuit bedrijfsbelang en uit werknemersbelang? Waarom zou je willen dat mensen wel of niet aanwezig zijn? Vanuit welke taken? Wat zijn eigenlijk de kaders die je mee wil geven? Van, maakt het in jouw werk uit of is het belangrijk dat je aanwezig bent? Geef mensen kaders. Zeg maar. Dit willen wij. Dit zijn onze strategische overwegingen. En dan inderdaad wat jij zegt. Van hoe ga je dat klein lokaal per team invullen? Maar De vraag moet niet zijn, ga je naar kantoor of blijf je thuis? Het moet veel, veel georganiseerder zijn. Van, hè, voor deze taken wil ik hier hebben. Die taken kun je best daar doen. Overleg dat lokaal. Maar de onduidelijkheid is nu dat het echte gedrag wat je van mensen vraagt nog te abstract is.
Ja.
Het gaat niet, die term hybride werken, vreselijk. En ik zie alleen maar van dat soort plannen. En ik ben toevallig ook voor de Radboud Universiteit doe ik dit. Help ik mee bij de taakgroep hybride werken. En het eerste wat je moet doen is gewoon concretiseren. Wat verwacht je wanneer van iemand? En als je die kaders meegeeft, dus gewoon dit zijn de kaders, dan kun je de daadwerkelijke uitvoering, die kun je prima collectief doen. Maar wij halen onze handen ervan af. En we zeggen, ja, zoek het maar uit. Of de eigen regie. Ja, de eigen regie is hartstikke leuk als je kaders hebt. Niet denken dat men... Kijk, je kan ook te veel autonomie hebben, zeg maar. Mensen willen autonomie hebben, mensen willen verbondenheid hebben, mensen willen duidelijkheid hebben, hiërarchie hebben, mensen willen van alles. Dus daar gaat het mis en dat is sowieso niet alleen bij hybride werken, maar bij ongelooflijk veel issues is het vergeten te concretiseren is een probleem. En inderdaad wat je aangeeft dat je dan geen inspraak hebt of dat je het niet eigen maakt, zeg maar. Dat je het oplegt. Dus dat zijn twee bijna tegengestelde problemen, maar ze zijn er en ze komen heel veel voor.
Ja, dus je moet zorgen voor duidelijkheid. Wat willen we eigenlijk? Wat verwachten we eigenlijk van jullie?
En waarom?
Ja. En waarom? En vervolgens zeggen in dat kleine team, daar heb je de afspraken te maken. Ik was begrappen, jij zei, ja, dit hybride werk is een vage term. Je moest ook aan een hybride auto denken. Ja. Die schakelt ook zelf over. Hè? Dat doen wij niet als bestuurder. Het is niet dat wij als bestuurder denken, ik rij nu daar. Ik ga nu eens even op de gewone motor, op de verbrandingsmotor rijden. Dat ding doet het allemaal vanzelf. En dan vinden we hybride heel leuk. Maar in dit geval moeten we zelf ook heel veel gaan nadenken.
Ja, maar je bepaalt wel zelf of je minder of meer dan 50 km per uur rijdt.
Zeker, ja. Ja, ja.
De metafoor is een allegorie geworden. Ja, mooi. Mooi moment.
Ja, nee, ik ben voor allegorieën. Zeker omdat ik daarmee weer een nieuw woord heb geleerd van Rick. Ik ga zo opzoeken wat dat is voor jullie. Tika, in het team bepalen. Dat is ook leuk. Jij bent van de teams. Je hebt daar verstand van. Want jij coacht dat soort samenstellingen van mensen. Wat is de rol van die leidinggevende daar dan in? Wat moet die dan doen?
Nou, ik ben wel heel erg, hoewel ik het soms ook een moeilijke term vind, van de kaders. Dus ik sluit heel erg aan bij Rick. Maar wat ik nog wel interessant vond is dat er allerlei, heb je dat gezien? In het begin allerlei trainingen werden ontworpen. Hoe mensen weer terug konden komen op het werk en weer een gesprek met elkaar konden voeren. Ja. En ik heb daar een keer een post over geschreven dat ik dat echt onzinnig vond. En belachelijk. Daar kreeg ik echt heel veel commentaar op.
Van, maar waarom? Ja. Waarom vond je het onzinnig en belachelijk?
Nou, omdat ik denk dat mensen best een gesprek kunnen voeren met elkaar.
Nou, dat valt volgens mij tegen.
Of ze konden dat al nooit.
Nee. Nou ja, ze grijpen. Ik vind het heel verstandig dat bedrijven dit aangrijpen om mensen eindelijk eens te leren hoe ze een goed gesprek kunnen voeren. Want dat kunnen we eigenlijk helemaal niet.
Nee, okay. Maar ja, ik vond die hele beweging best wel een beetje gek. Dus ik dacht, we weten nog niet waarom we terug moeten. Precies wat Rick ook zei, weet je wel. Drie dagen, ik hoor ook allemaal bedrijven die zeggen, je moet 3 dagen zijn of 2 dagen, terwijl je nog helemaal niet weet hoezo. En ik dacht, ja, mensen kunnen dat volgens mij veel meer bepalen ook wel in een team. En ik denk wel dat je een gesprek moet voeren precies daarover. Joh, wanneer kom je wel, wanneer kom je niet. Maar dat mensen daar best wel wijsheid over hebben. Maar ik vond die hele beweging om dan heel erg te gaan bemoeien met hoe mensen dat dan doen met elkaar. Ik heb ook al veel teams gezien waar veel gedoe was. En op het moment dat ze bij elkaar kwamen, dan was er toch ook wel weer een hoop opgelost. Hmm. Vond ik.
Ja, wat ik wel interessant vind van deze soort rare reset die we hebben gehad. Dat was een beetje de conclusie die ik trok. We hebben altijd maar een beetje wat gedaan. Dus we gingen naar zo'n kantoor, zo'n gebouw. En dan stuurden we mensen naar binnen. En dan gingen we werken. Maar we hebben eigenlijk, als ik voor mezelf spreek, ik heb eigenlijk nooit geleerd hoe ik nou op een effectieve, efficiënte manier kan werken. Hè? Dus wat doe je waar, wanneer? Wanneer kan ik het best nadenkwerk doen? Wanneer kan ik het best geconcentreerd gaan schrijven? Ik ben daar nooit in opgeleid. Ik ben daar ook nooit echt in geholpen. Ik ben daar een beetje door schade en schande wijs door geworden. Maar in organisaties nu, als je hybride gaat werken, zeg je ja, nee, je moet natuurlijk zelf vooral indelen wat een handig moment is voor jezelf. Wanneer je welk werk doet. Maar dan denk ik, ja, als niemand dat weet. Ja, echt.
En dus moet je deze resetperiode aangrijpen voor een echt goed gesprek. Wat niet alleen gaat over wanneer ben je op kantoor en wanneer werk je thuis. Maar wat houdt je werk eigenlijk in? En wanneer ben je productief? En wanneer ben je waardevol aan het werk? En hoe wil je samenwerken? Dus het is toch een prachtige gelegenheid om het juist met elkaar te hebben over getting
things
done.
Hoe doen we het eigenlijk?
En ja. wat voor waarde wil je toevoegen aan de wereld?
Ja. Ja, Rick staat een beetje. Hij heeft een beat in zijn hoofd en hij staat te hupsen.
Natuurlijk, weer interessant dit. Het enige probleem wat ik voorzie is dat je toch. Dat dingen, als dingen onduidelijk worden, dat je ook makkelijker in inertia vervalt. Ja. Maar het voordeel van structuur is dat je niet hoeft te kiezen wat ik nu doe. En hoe flexibeler dat is, hoe meer je denkt: ik kan wel even dit of ik kan wel even dat. Of ik zou eigenlijk tijd moeten inruimen om. En dan doe je dat niet vandaag, doe je het ook niet morgen, maar dan ga je het woensdag doen, zeg maar. Dan vergeet je het woensdag weer. Er is iets moois aan voorspelbaarheid en structuur natuurlijk. En je vraagt ook best veel energie en planningsenergie van mensen als je dat helemaal loslaat. Dus daar, het is meer gewoon een gedachte. Dat ik denk, ja, wat aardig wat problemen waarvoor wij gevraagd worden in organisaties gaan ook. Dat gaat over structuur uiteindelijk. Daar ontbreekt er een structuur en dan raken mensen expliciet of impliciet in de stress. En dan ga je een structuur maken om dat op te lossen. En dat, ja, dat voorzie ik hier ook wel een beetje, zeg maar. Als we dat niet echt goed cheffen.
Ja, nou, en maar die structuur, die kun je met z'n allen maken. Hè? Dat betekent niet dat je er continu alleen maar moet praten over die structuur. Maar ik heb ooit eens in een soort van productiviteitstraining geleerd. Je moet onderscheid maken tussen baaswerk en werkwerk. En baaswerk is meer planwerk. Hè? Gewoon van de kaders die je dan alleen of met z'n allen maakt. En werkwerk, dat is de werkelijke uitvoering. Dus ja, dit is misschien wel een moment waarop je met z'n allen ietsje meer baaswerk doet. Hè? Om samen met z'n allen die kaders gewoon helder te concretiseren. Waarna je des te productiever het werkwerk kunt doen.
Ja, wat ik ook vooral bedoel is ook planmatig. Hè? Dus dat ik bang ben dat mensen het per week of per dag gaan bekijken. Terwijl het uiteindelijk voor de meeste mensen fijner is om iets gedaan te krijgen. Als je weet, ik heb elke woensdagmiddag om 2 uur doe ik dit. Elke donderdag doe ik dat. Hè?
Ja.
Mensen zijn natuurlijk zo op zoek naar automatisme en routines.
Of sterker nog, op maandag en dinsdag werken, op woensdag ben ik vrij.
Ook, ja. Nou, dus dat is een beetje wat ik denk, ja, oké, daar zou ik op letten.
Ja. Maar dat is toch niet wat er nu aan de hand is in een organisatie. Ik zie vooral mensen die helemaal vol zitten.
Ja.
Dus alles gaat weer los. En ik zie alleen maar mensen die net bijgekomen zijn van corona, nog ineens. En nu zich helemaal de takken werken. En er ook niet uitkomen, want de markt is niet goed. Dus het is ook nog ineens goede resultaten. Dus ik vind het wel een heftig... Dus wij verzinnen hier, ik kan ook wel een hoop dingen verzinnen, maar ik denk ook, ja, ik ben wel heel erg op zoek in organisaties wat we doen met een soort van overdrive die nu speelt. Het was een vriendin van mij uit Curaçao over, die is heel vaak in Nederland, die zei, wat is er met jullie aan de hand? Jullie lopen de hele dag te stressen, het lijkt alsof er heel veel geld weer is en er is niemand die een beetje normaal kan doen. Vond ik ook wel interessant.
Ja, wat daarin is. Maar het is natuurlijk ook het personeelstekort, hè? Ja. Gewoon van dat we met z'n allen heel veel werk met te weinig mensen moeten doen.
Ja.
Ja,
maar kan het een toch ook niet met het ander te maken hebben? Dat het gewoon wat onvoorspelbaarder en onverwachter nu is? Dat er meer ruis is van hoe doe ik het, waar doe ik het? Doe ik thuis of niet? Of, ja. Er zit toch iets minder duidelijkheid in? Ik kan me best goed voorstellen dat meespeelt.
Ja, dat denk ik ook wel. Maar zou het dan weer niet slim zijn om als onvoorspelbaarheid structureel is, heb ik altijd geleerd, dan kun je het inplannen, toch?
Ja, ja.
En ik weet ook niet zeker of je helemaal gelijk hebt.
Want maandag is mijn onvoorspelbare dag.
Ja, ja, maar uit recente cijfers van TNO blijkt dat de werkgevers nu structureel minder autonomie aan hun werknemers verlenen dan 10 jaar geleden. Ja. En dat duidt er toch op dat de ruis niet toeneemt, maar eerder afneemt. En dus dat werkgevers wel degelijk bezig zijn met kaders stellen.
Nu, ja, het is natuurlijk, ja. Het is de autonomie die werknemers
Maar dan heb
voelen,
je niet
toch?
Echt een probleem met hybride werk, zeg maar, als dat zo is. Als dat ingekaderd is, als het nu meer ingekaderd is dan het was, dan is het probleem wel bijzonder. Zeg maar.
Dat is het ook, ja.
Ja.
En wat dat betreft is het ook een beetje raadselachtig. Hè? Want uit die cijfers van TNO blijkt dat werknemers nu juist meer autonomie ervaren. Terwijl werkgevers van hun werknemers denken dat ze minder autonomie ervaren.
Oh.
Dus het is heel... Huh? Ja, het is echt heel gek. Er is iets heel geks aan de hand.
Ja, dat is gek.
Maar zeggen ze daarmee... Want hoe ervaar je als werkgever autonomie? Dat heeft er volgens mij ook mee te maken dat je...
Het zijn antwoorden.
Het is je verwachting, toch?
Ja, maar het zijn antwoorden op vragen die de werkgevers voorgelegd krijgen over kunnen jullie werknemers hun eigen werkmethode bepalen, hun eigen tijd indelen, hun eigen manier van oplossingen van storingen vinden. En dan zeggen ze nu vaker nee dan in 2019 en zelfs dan in 2010.
Maar de werknemers voelen dat dus niet.
Nee, en dat is zo gek. Hè? Dus ja, wat is er aan de hand? Misschien is het ook wel een soort van projectie, hè, van werkgevers. Ja. Dat zij zelf eigenlijk geen controle ervaren. En dat dus als het ware projecteren op hun werknemers. Maar ja, dat is hogere psychologie die nadere toetsing verdient.
Maar ook is natuurlijk autonomie altijd de perceptie van autonomie. Het is geen feitelijke autonomie. Dus daar kan natuurlijk ook van alles mee aan de hand zijn. Voor en na een crisis.
Ja. Maar ik vind hem wel interessant. Hè? Want Tieke, jij zegt, we werken ons allemaal slag in de ronde. En er kunnen heel veel redenen voor zijn. Aan de andere kant, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Als ik zie hoe bedrijven, organisaties werken. Dus wat ze eigenlijk echt doen. Hè? Dus niet dat ze denken dat ze druk zijn. Maar als ik zie wat ze doen. En hoeveel er vergaderd wordt. En hoeveel er achter teams gezeten wordt nog steeds. En hoeveel er geouwehoerd wordt. Dan denk ik, ja, vind je het gek dat je druk hebt met z'n allen? Ja, dus ik vind het ook wel weer interessant, want het is een beetje ons vak om daar bedrijven ook bij te helpen. Maar als ik zie wat er gebeurt, denk ik, ja, schiet het nou een beetje op, jongens? Lukt het nou een beetje om die organisaties gewoon wat slimmer te laten werken met z'n allen? Of is dat gewoon,
maar waarom moet dat eigenlijk, Glenn? Waarom mogen we niet gewoon een beetje aanklooien met z'n allen?
Nou ja, dat is waar. Maar als het ertoe leidt dat iedereen zich heel druk voelt en gestrest raakt, dan zijn we elkaar bezig. Ja, toch?
Ja.
Laten we alsjeblieft. Ik ben meer ernstig voor klooien. Maar...
Nou ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Maar ik zie wel vooral dat we organisaties doen vooral veel erbij. En als ik in mijn begeleiding zeg, jongens, als we meer gaan doen, wat gaan we dan niet meer doen? Wat laten we doodgaan? Volgens mij vinden bedrijven dat heel ingewikkeld. Met name in de top. Dingen dood laten gaan. Projecten niet doen. Ik zie vooral plannen met 1000 projecten per jaar. Dat ik denk, hoezo? Dan ga je toch nooit redden.
Het is wel grappig. Ik doe het altijd standaard. Als ik weer ergens mag helpen om nieuwe dingen te laten verzinnen. Dan zeg ik, dat is prima. We gaan eerst bedenken waar we mee gaan stoppen. Want iedereen is druk. Dus dan gaan we eerst die dingen weghalen. Want dan ben je namelijk gelijk voor een groot deel van je tegenstand af. Van ja, we hebben het al zo druk. Zeg nee, we gaan eerst ruimte creëren in de agenda. Ja. En in de drukte van alle dag. Dat vinden mensen moeilijk, hoor.
Ja, het is ook de norm om druk te zijn. Jij zei net ook van, goh, ik heb het druk. Hè?
Ja.
En dat heeft iets aan de ene kant. Maar het heeft ook iets van status.
Ja.
Als je het niet druk hebt, dan ben je eigenlijk een beetje sneu.
Ja. Nou ja, het is ook wel als ik dan zeg dat ik 's avonds ga surfen, of overdag, als ik er zin omdat
doe jij dat? Zijn,
dat doe ik. Ja,
tijdens werktijd.
Kan dat dan? Ja.
Je bent zeker eigen baas.
Ja. Ja, ik denk dat dat wel iets meer respect krijgt, maar ik kan me ook voorstellen dat jij zegt, ja, dat druk is ook wel een beetje de norm. Toch?
Ja.
Ja. Het is wel gek als je niet druk bent.
Ik voel me altijd heel stom als ik het druk heb, eerlijk gezegd.
Ja,
dan denk ik, ik heb het gewoon niet goed geregeld.
Dat is ook waar,
dat weet ik niet, Ken. Als je een bedrijf hebt met allemaal medewerkers die hard werken. Die hard hun best doen. Dan vind ik niet dat je als leidinggevende of als baas gewoon even lekker kan chillen. Nee, dat vind ik niet het voorbeeld.
Nou, wel als ze over de kop werken en dat je denkt, het is niet oké, toch, in mijn bedrijf.
Nee, maar dan zou je dat een soort collectief met je bedrijf moeten afspreken. Van hoe ga je daarmee om met die uren, met die inspanning, ontspanning. Maar gewoon... Ja, zorgen dat jij het niet druk hebt en de rest van je bedrijf wel. Dus
nee, dat kan niet. Nee, maar nee. Het zou toch heel gaaf zijn als je hele bedrijf een cultuur heeft. Zo van, goh, we werken op momenten knetterhard om iets wat we heel belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. En op momenten dat het niet hoeft, ja, dan hoef je ook niet je 40 uren vol te maken.
Ja, dat lijkt me heerlijk.
Dat is toch een veel gezondere cultuur dan die druk prestatiemaatschappij 100%. Waar we nu met z'n allen in zitten.
Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja. Als je dat voor elkaar cheft, dan ben je lekker bezig.
Maar ik denk dat structuren nog steeds wel leidend zijn. Want ik zie al die vergaderingen ook achter elkaar. En ik vind het altijd zo interessant dat als er een uur voor staat, dan vergaderen mensen ook een uur. Dat is toch ook gek?
Ja, wat dat betreft, vond ik het heel mooi hoe een hoogleraar ooit eens vertelde tegen mij zo van, ik heb altijd afspraken van een kwartier. Want als het een kwartier in de agenda staat, dan duurt het ook een kwartier.
Ja.
Dus er is nog heel veel te winnen op hoe het efficiënter kan. Daarom. Zodat het daarnaast ook leuker kan.
Ja, nee, daarom. Zodat je ook gewoon veel lummeltijd hebt.
Gewoon vaak een mand kijken. Mand. Ja, to the point. Mand.
Ja, voor iedereen die denkt.
Heb jij nou enige Ja. Enigszins de indruk dat dit een antwoord op de vraag is.
Er zit vast ergens een. Ja, kijk, er zit vast ergens een deel van een antwoord van de vraag op. Ja. Nou, wat ik, als ik resumeer overflakke, want die vind ik wel heel erg mooi. Rick, jij zei. Ga wel structuur bieden. Dus zorg voor houvast. Want dat hybride werken, dat kan ook een soort van zoek het lekker met z'n allen uit. Want alles kan en alles mag. En oh ja, by the way, er wordt wel verwacht dat jullie presteren. Maar hoe zoek het lekker uit? Dus daar duidelijkheid in. Hè? Dus we als mens hebben ook duidelijkheid, structuur, regels en afspraken nodig. Aukje zegt heel duidelijk. Spreek het met elkaar in dat team af. Want je moet het met elkaar doen. Hè? En als je dat toch aan het doen bent. Gaat dan gelijk hebben over waar het eigenlijk om gaat. Namelijk, hoe werken wij eigenlijk samen met elkaar? Hmm. En hoe zorgen we ervoor dat we gewoon lekker kunnen werken en dat we niet zo elkaar allemaal 6 rondjes om elkaar heen rennen en maar druk lopen te zijn.
Prachtig samen.
Dus spreek ook gelijk af hoe je dan vergadert en wanneer je vergadert en dat het in een kwartier, dat je best wel veel dingen kan doen. Ja. Oké. Nou, dat was vraag 1. Het gaat hartstikke goed, want we zijn al bijna halverwege. Dus zoveel vragen heb je helemaal niet nodig. Even kijken. Volgens mij moet ik naar ProRail. Ja. Een vraag van Lopke Pardoel van ProRail. Komt ze.
Ik sta naast Lopke Pardoel van ProRail. En Lopke, waar worstel jij mee binnen de organisatie?
Binnen ProRail is echt een groot vraagstuk is de digitalisering en hoe we de mensen daarin mee kunnen gaan krijgen. We hebben best wel een medewerkersbestand met heel veel trots werkt aan het spoor. Maar dat al heel veel jaren op dezelfde manier doet. En we zien gewoon dat er naar de toekomst toe andere dingen nodig zijn. En nou, hoe krijgen we de mensen daarin mee? Dat is echt een uitdaging voor ons. Ja.
Nou, dat is volgens mij uitdaging 2 waar iedereen wel mee worstelt. Digitalisering verandert heel veel. Heel veel dingen gaan snel anders. En hebben dan ook nog eens een keer niet een klein beetje iets anders. Hè. Dus we gaan niet een andere hamer gebruiken. Maar we gaan helemaal geen hamer meer gebruiken. We gaan nu iets met dingen met een computer doen. Bij wie rammelt het al?
Redelijk.
Ja, redelijk. Ja, Tika?
Nou, ik vind het wel een mooie vraag ook. Maar wat me ingewikkeld lijkt is dat als je iemand die iets heel anders gewend is, iets nieuws laat doen. Dat ik denk dat als organisaties vaak denken is heel leuk wat er aankomt. En als er al weerstand is, dan vind ik altijd dat we veel te snel gaan. Dus dat we zeggen, joh, goed dat je het zegt. Dat hebben we dan wel geleerd, hè, dat we de weerstand omarmen. En dan vervolgens zeggen, nou dan zou je dit kunnen doen of dit kunnen doen. Volgens mij gaat dat veel te snel. Dus ik zie waar we bij mensen, het is ook gewoon een beetje een rouwproces. En dat mogen nu gelukkig zeggen in organisaties, dat er ook gerouwd mag worden. En ik denk dat we daar nog wel veel te ongeduldig in zijn.
Aha. Ze moet eerst een soort afscheid genomen worden van hoe het altijd ging.
Ja, en dat, zeker dat, hier, dat doen we echt heel weinig. Hè? Dus we hebben heel weinig rituelen in organisaties om ook afscheid te nemen van dingen. En dus blijven mensen volgens mij ook menselijk daaraan hangen.
Ja.
En zullen ze bij het minst of geringste zeggen, oh ja, maar vroeger en toen we nog zelf aan het spoor. Ik noem maar iets, hè. Ik heb geen idee. Ik heb geen verstand van treinen. Maar...
Ik ook niet, maar waar ik een beetje aan moet denken was, ik heb ooit bij KPN gewerkt. En daar gingen ze ook van die elektromagnetische rammelkasten die alle schakelingen maakten, gingen ze naar digitale toe. En die hadden dus allemaal monteurs in dienst die... Ja, die onderdelen vervangen en schroeven. Dus je bent veel meer met je handen bezig dan dat je maar achter een computertje zit. En daar kan ik me ook hier voorstellen. Ik weet dat die wissels, die worden allemaal gedigitaliseerd. Dat wordt al nieuwe, andere techniek. En die techniek, die oude techniek, daar hield je heel erg van. Dus dat vind ik het wel mooie hier aan. Van ja, sta daarbij stil en neem afscheid van die dingen.
Ja, en mensen voelen zich misschien super onzeker omdat ze niet competent zijn. Klopt. Die waren hartstikke goed in hun vak en nu moet ze iets doen. Dus ik denk dat er ook heel veel verbloemd wordt en dat mensen ook heel veel weerstand hebben. Omdat ze denken, ik kan het helemaal niet.
Schaamte.
Dat zou zo kunnen. Nee, maar Tieke, wat jij zegt, dat vind ik heel mooi. Dat je gewoon een afscheidsritueel hebt voor de grote veranderingen. Maar ik denk dat als het gaat om digitalisering, dat die veranderingen vaak ook langzaam gaan. Hè? Sluipenderwijs. Dat je weer een nieuwe toepassing krijgt waarvan je denkt, hoe werkt dit allemaal? En daarom ben ik heel erg voor buddy-systeem of een leercultuur waarin je van elkaar leert. Hè? Want de een die heeft die knopjes op de computer onmiddellijk door. En de ander niet. En als je een cultuur hebt waarin je gewoon ook durft te zeggen van, goh, ik snap het weer niet, is weer veranderd, kan je me even helpen? Dan komen we met z'n allen veel verder dan wanneer je denkt dat je het allemaal meteen maar perfect moet kunnen.
Ja.
Ja, dan zou je volgens mij ook in de cultuur het stellen van een hulpvraag veel meer als een kracht kunnen gaan. Ja, niet als mensen dat kunnen.
Precies, niet voor niks hebben we het vaak over durf te vragen. Er is heel veel schroom om hulp te vragen, omdat je denkt, ik zal wel een sukkel zijn. Er is ook vaak schroom om hulp te bieden, omdat je denkt, dan vindt de ander mij vast een bed weten.
Ja.
En ja, zo'n cultuur kun je eigenlijk het beste doorbreken door zoiets als een buddy systeem of intervisie heel erg gewoon te maken. Ik ben heel erg voor dat iedereen leert hoe die een intervisie kan begeleiden.
Ja.
Want als je een intervisie kan begeleiden, dan kun je ook een goed gesprek voeren. He, dus ga niet mensen een coach geven die dan duur betaald intervisie gaat geven. Maar zorg dat je iedereen intervisiebegeleider laat worden. Want in een intervisie dan werp je altijd een vraag in de groep van, oh, hier heb ik moeite mee, dit kan ik niet. En dan gaan de anderen helpen. En stiekem leer je meer van de ander helpen dan van hulp vragen.
Ja, en dat vind ik ook mooi. Het is ook zo mooi gestructureerd. Hè? Tenminste, de intervisie die ik heb gedaan, daar zit gewoon een hele mooie structuur in door eerst gewoon überhaupt te snappen waar gaat het eigenlijk over. Dus je wordt ook gedwongen om goed te leren luisteren.
Absoluut. En dan heb je vaak ook nog hele grappige methodieken, zoals de roddelmethode.
Oh ja, die is
fantastisch. Iemand zich omdraait en dan gaat de ander zo van, ja, hij snapt er echt helemaal niks van. Hè? Dus liefdevol, het moet wel een beetje liefdevol.
Ja.
Maar juist dan kom je met z'n allen verder dan... wanneer je denkt dat alles maar kan.
Mocht u een intervisietraining willen doen, dan kan dat vast bij Tika. Heb je een intervisietraining eigenlijk? Doe je daar niet aan?
Nou, ik begeleid het wel eens. Ik heb zelf ook een intervisieclub, al 15 jaar volgens mij. Maar wat ik soms wel hoor in de organisatie, ben ik wel benieuwd naar hoe jullie ervaring is, is dat intervisies toch ook wel heel snel weer werkoverleg worden.
Mm.
Dus dat het heel snel wegglipt. Dan hebben ze in het begin wel een soort methodes en dan wil ze het ook zelf overpakken. Nou, fine, daar ben ik heel erg voor. Maar dan hoor ik wel later van, ja, het wordt toch een beetje werkoverleg.
Nou ja, en daarom moet je eigenlijk elk jaar op intervisietraining. Zodat je die metafysieke...
Ja, dankjewel.
Recurring business. Ja. Rick?
Ja, die digitalisering, die komt toevallig vrij veel tegen in opdrachten. Dat is wel een actueel probleem al de laatste 100 jaar ongeveer.
redelijk vaak. Ben je al zo oud?
Bijna. Ja, hij wisselt wel eens waar het probleem zit. Je hebt grofweg op 4 vlakken kan zitten. Het kan in de architectuur zitten, in de omgeving. De systemen, hoe moeilijk, makkelijk zijn die. Hoe lopen die, hoeveel moeite. Nou ja, dat. Hoe ziet het systeem eruit en wat doet dat met je? Competentie, wat net gezegd werd, is ook natuurlijk heel belangrijk. Onzekerheid. Gaat het wel goed? Kan ik dit? Heb ik de feitelijke competentie? Heb ik de subjectieve competentie en self-efficacy? Weerstanden. Dat is natuurlijk ook super belangrijk. Hoe is het geïntroduceerd? Zit er reactance op? Hè? Hebben mensen zoiets van, god, wat overkomt ons? Wat moeten we nou weer? Of twijfelen ze of zijn ze inert? En sluit het aan bij de motivatie van mensen. Dus waarom doen ze hun werk? Dus op een of andere manier past die digitalisering bij waarom mensen hun werk doen en hoe ze dat doen. En ik zie dat het wel eens verschilt. Soms ligt het wat meer in de weerstandenhoek. Soms wat meer in de competentiehoek. Soms zit de omgeving gewoon echt een ruk. Dus dat zou ik hier in dit geval moeten weten.
Ja.
Dat vind ik lastig eraan. Maar ik ben het wel helemaal eens dat je waarschijnlijk veel gaat hebben aan een goede intervisie. In welk van de gevallen dan ook. Maar het kan zijn dat niet voldoende is als er als bijvoorbeeld weerstand gebaseerd is.
Ik snap jouw contextopmerking hoor. Die blijft ongeveer. Het is goed dat Jesse Segers er vandaag niet is, want die zegt altijd: ja, dat is een gelaagde vraag. Hè. Maar stel je voor dat het is. Je bent inderdaad heel goed in dat ene machinerie onderdeel bij ProRail, laten we zeggen, die ene mechanische wissel, die aansturing, daar ben je heel goed in.
Ja.
Daar heb je heel veel verstand van. Als er ergens iets kapot is in het land en niemand weet het, word jij gebeld. Dat ding gaat vervangen worden, komt de digitale voor terug en dan hoef je nooit meer met je vingers aan te zitten. Dat doe je allemaal via de computer. Dus iets waar je heel goed in bent en van houdt, bijna van zo'n apparaat. Hè. Je weet precies wat erin zit en hoe het werkt. En oh ja, ik ruik het al. Dat ene koolstoffiltertje is verbrand.
Ja, en hoe je de vraag stelt, denk ik dat je het antwoord ook al weet.
Nee, ik weet het niet. Nu komt de vraag. Ja. De vraag is, hoe ga je er nou voor zorgen dat iemand toch uiteindelijk enthousiast en blij gaat worden van datgene wat er voor in de plaats komt?
Ja, zoals je de vraag stelt, dan is de eer en trots op het werk wel een belangrijke factor hierin. En de eigenwaarde die mensen krijgen door dit specialisme te hebben. Dus dat zou je dan moeten koppelen aan die digitale variant.
Ja.
Ja, of Je gaat in een soort rouwproces inderdaad. En je weet dat je dit verliest. En dan moet je zingeving elders gaan halen. Dat kan ook binnen het werk. Maar ja, zoals je hem verwoordt. Dan zit je echt op vakmanschap en op trots. En dan moet je kijken of je dat kan koppelen aan deze situatie. Maar dat ja. lijkt mij...
Het gekke is natuurlijk dat je het is een beetje groep 8. Hè? Je bent de oudste van de basisschool. En je gaat naar een middelbare. Superleuk. En dan kom je de eerste dag. En dan kijk je om je heen. En denk je, godsamme, ik ben de jongste. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Je bent de expert. Er komt een nieuw ding voor in terug. En je bent ineens weer een leerling geworden.
Maar soms hoor ik ook wel eens het tegenovergestelde. Dat was bij Ten Kate. Dat is al wel een hele tijd geleden hoor. Maar daar hadden ze dus hele grote machines om textiel, weet ik veel. Wat, ja, of iets te maken.
En zo.
Ja, ja.
Dat, nou ja, nee, ze ja, doen heel gespecialiseerd textiel volgens
mij. Ja, maar ze hadden in ieder geval een hele grote machine. En op een gegeven moment liep die vast. En liep zodanig vast dat ze gewoon niemand kregen meer aan het praten. En toen hebben ze dus gepensioneerden erbij gehaald. Want die hadden een soort van tacit knowledge. Die konden eigenlijk ruiken waar het mis zat. Ja. En die kregen de boel weer aan het praten. En dat is natuurlijk echt heel erg mooi. Hè? Dat je zeg maar de oude vakmannen en vakvrouwen soms ook weer juist kunt inzetten. Om ja, een nieuw proces ook weer. Gaan.
Hoe bedoel je dat die omgekeerd is? Want die is toch aardig in lijn, denk ik?
Nou ja, omgekeerd in die zin dat zeg maar de oude mensen van stal werden gehaald om een machine weer aan de praat te krijgen. He? En dan weet ik niet precies wat er was misgegaan. Maar goed, dus dat je soms ook het oude vakmanschap nodig hebt om de boel weer draaiende te krijgen.
Ja.
Nou, als dat niet zo, een mooi verhaal.
Ja, ik vind het een heel mooi verhaal. Ja.
Maar als dat niet zo is, dan heb je een lastig verhaal, toch? Als dat oude vakmanschap echt verdwijnt,
ja,
en dan moet je een soort lol krijgen in weer leerling zijn.
Absoluut, die rouwrituelen zijn dan heel erg belangrijk. En inderdaad een leercultuur.
Ja. Ja. Maar hoe krijg je weer lol in leerling zijn?
Nou, ik weet ik niet, want ik denk dat niet zo normaal is in bedrijven. Ik ben zelf natuurlijk een nieuw vak geleerd een paar jaar geleden. En ik vond het heel erg leuk, maar ik kan me ook wel...
Je bent ondertussen een succesvol misdaadromanschrijfster.
Ja. Precies. Ja.
Internationaal gepubliceerd, hè? Sinds kort.
Wauw.
Ja.
Maar ik vond het, toen was ik nog niet succesvol, maar ik vond het wel heel leuk om te leren. Maar goed, ik had er een bedrijf naast wat heel erg goed liep.
Ja.
En ik denk dat we in bedrijven niet zo... Ja, dat leerling zijn misschien helemaal niet zo.
Nee, maar daarom hamer ik ook eigenlijk al heel langer op van dat een bedrijf ook eigenlijk een school moet zijn, voortdurend. Ja. Dus dat we hebben nu zo'n kunstmatig onderscheid. Dus eerst ga je leren, dan ga je werken en dan ga je ontspannen. Maar die drie dingen die moet je eigenlijk gewoon gelijktijdig zien uit te voeren. En als we allemaal een bedrijf zien als een school, dan mag je dus ook falen en dan mag je leren. En dat is de enige manier waarop je met z'n allen ook lerende blijft.
Dat is cool, dan zou je ook veel meer een vakkenpakket hebben. Dus dan doe je een aantal vakken.
Ja. En je bent docent.
Ook leuk. Ja.
Toch?
Ja.
Dus daar hou ik ook heel erg voor.
Ja. Maar dus in dit geval, jij bent wel een leuk voorbeeld. Hè? Dus je bent sterker nog, dat is je vak om, docent is niet helemaal het woord, maar om trainer te zijn.
Ja.
En je bent ondertussen, heb je een ander vak erbij geleerd waar je leerling was.
Ja.
Dus, maar is dat... dan kijk ik weer even naar Rick om dat even te checken of dat echt zo is. Helpt dat dan? Want dan voel je je ergens heel competent. Dat vinden we fijn. En je voelt je ergens ook helemaal niet competent. Maar helpt het dan om die combinatie te hebben?
Ja, dat is persoonlijkheidsafhankelijk, zou ik zeggen. Nee, maar daar heb je gewoon zelfs in de Big Five heb je daar karaktertrekken voor die op dit vlak zitten. Dus dat is echt verdeeld over mensen in hoeverre. Ben je routine gebaseerd? Sta je open voor nieuwe ervaringen? Vind je dat spannend of niet spannend? In hoeverre wil je controle houden of niet?
Maar hier kan het heel behulpzaam zijn om als bedrijf het kader te stellen dat van iedereen verwacht wordt dat hij tegelijk docent en leerling is. Want dan kan je tegelijk trots zijn op wat je al kan. En je mag je schaamte ervaren over wat je nog niet kan.
Ja precies. Dat zou heel goed kunnen. Het enige wat ik aangeef is dat persoonlijkheden verschillen op dit vlak. En je hebt een normaal verdeling op persoonlijkheden. Dus sommige mensen gaan het heel vervelend vinden. En andere mensen vinden het fantastisch.
Maar zeg je dan, gooi lieve Lopke van ProRail. Duw even iedereen door die Big Five. Die volgens mij de enige is die nog een beetje iets doet. Op persoonlijkheid gebied. Ja toch?
Ja, ja zeker.
Kijk ook.
Ja, Rorschach, toch nog steeds. Daar hoorde ik laatst ook een mooi verhaal over. Echt, dat nog best wel... Ja. Goed verschillende waarde heeft, vond ik ook.
Maar dan nog. Dan kan het dus blijken dat sommigen een lage, niet een growth mindset hebben. En wat moet je dan met die mensen? Die mensen die gun je toch ook om te blijven werken? En als je wil blijven werken, dan moet je toch ook leren. Dus dan zul je je leerstrategieën moeten laten aansluiten bij hoe die mensen kunnen leren.
Nee, maar volgens mij het probleem
is... Hoe doe je dat?
Ja, precies. Dat betekent dat je mensen of... Sommige mensen worden geprikkeld door die groei, sorry.
Net eerst.
Door de groei en de uitdaging. En ik vind dat mooi, iets nieuws. Voor andere mensen is dat niet per se het motief. Dus die benader je inderdaad anders. En dan hoop je dat wel werkt. Maar er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen. Dat heb je gewoon. En de vraag is of iedereen dit moet willen. Mm. Is dit voor iedereen? Of sommige mensen gingen 60 jaar, 40 jaar geleden bij de Belastingdienst werken. Want die hielden van het voorkomen van fouten. En je hebt mensen die houden van het behalen van winst. Dat zijn gewoon echt hele fundamentele trekken.
Klinkt als promotiepreventie, Erik.
Jij hebt een bepaald boek gelezen. Geschreven zelfs. Ja, daar heb jij een en ander over geschreven.
Sommigen noemen het ook wel approach avoidance.
Ja, vind ik ook goed.
Ja, of bisbas.
Ja, vind ik ook goed. Ik ga weer wat op zoek.
Eigenlijk is growth ook wel een beetje. Growth en fixed mindset ook wel een beetje.
Beetje
in die hoek. Ook. Eigenlijk is het allemaal één pot nat.
Ik vind hier wel een beetje... Het interessante is natuurlijk wel dat vaak binnen grote organisaties worden dit soort dingen aangepakt vanuit de breedte. Hè? Wordt er gezegd, we hebben een cohort, noemen ze dat dan. Dat vind ik al eng. Dan denk ik, als je mensen in een cohort gaat doorstoppen, moet je eigenlijk alle alarm bellen. Dat is gewoon een groep mensen. Hè? Dus bijvoorbeeld een leeftijdscategorie of alle monteurs 3, als die bestaan. Dat is en dan gaan ze daar iets voor bedenken. En eigenlijk hoor ik jullie zeggen, nee... iedereen gaat daar net weer op een andere manier mee om. Dus je moet verschillende strategieën eigenlijk hebben om mensen mee te krijgen.
Ja, als je dan al met cohorten werkt, zorg dan dat iedereen in zijn eigen cohort kan zitten. Want iedereen is anders.
Ja. En dat betekent toch ook dat mensen, is dat dan heel pijnlijk, dat sommige mensen dus niet mee kunnen?
Dat is een consequentie. Ja,
maar daar hebben we het dan met z'n allen.
Dat vind ik jammer.
Ja, vind ik ook jammer. Maar ergens anders mee kunnen dan.
Ja.
Toch?
Ja.
Zeker als technische mensen zijn, dan doen we dus zoveel vraag naar.
Precies, maar dan moeten we dus toch leren van hoe je ook mensen die van nature geen growth mindset hebben, toch stapje voor stapje kunt mee laten bewegen in wat ze eigenlijk toch zouden moeten leren.
En volgens mij is het niet zo zwart-wit dat je een growth of een fixed mindset hebt.
Psychologie.
Maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat je rekening moet houden met de persoonlijkheid. Ja. Eigenschappen van mensen. Ja, maar dat is een fundamentele discussie. Van ga je de mens aanpassen aan het werk? Of ga je het werk aanpassen aan de mens? Of ga je het allebei een beetje doen? Ik vind het lastig hier. Wordt hier op het randje. Het randje wordt dit, toch?
Ja, nou ja.
Echt op het randje. Wat gaan we doen?
Nou, ik vind het, ik heb daar wel een mening over. Ik vind dat er veel te veel mensen aangepast worden aan het werk. Terwijl als je het andersom doet, is het veel makkelijker. Want mensen veranderen is best ingewikkeld. Daar weet Rick alles van.
Ja,
en jij zegt dan nee, het is heel eenvoudig. Hoe het proces in elkaar zit, weet ik. Want daar ben je heel goed in. Maar om uiteindelijk resultaten te krijgen is best ingewikkeld. Anders zouden we allemaal gestopt zijn met roken.
Gewoon juist methode hanteren.
Maar is het niet allebei een beetje? Hè? Ik pleit eigenlijk voor de onderhandelbare werkrelatie. Hè? Van bovenaf heb je vanuit de organisatie een paar kaders en belangen. Vanuit de organisatie waaraan je moet voldoen. Elk individu heeft een paar belangen en concerns. En ja, als je dat gewoon gaat onderhandelen met je baas. Ja, dan kom je uiteindelijk verder dan wanneer je iedereen door dezelfde mal haalt. Ja. Of wanneer je als individu zegt, ik moet zo en ik kan niet anders. Dus gewoon een beetje flexibiliteit.
Ik krijg ineens... Een soort metafoor, dat nog geen allegorie is, maar een metafoor.
Gebeurt dat vaker of niet?
Denken aan zelfgekozen huwelijken en gearrangeerde huwelijken ergens. Zeg maar, daar zie ik een soort parallel in. Van, ben je gewoon bij elkaar gezet en nu je hier toch werkt, gaan we er het beste van maken? Of mag je ook gewoon kiezen wat past bij me, waar blijf ik? Jij verandert, sorry, het is voorbij, schat. Ik ga even verder, we passen niet meer bij elkaar. Volgens mij heb je daar ook wel over hier. Moet je alles bij elkaar willen houden? Zeg maar.
Nou, ik denk als je zo'n grote organisatie hebt, dan kan dat bijna niet. Ik denk alleen wel...
Maar het is wel een grondhouding, hè?
Ik denk dat je als werkgever heel goed moet zorgen voor je mensen. Dat wil niet zeggen... Dus op het moment dat iemand jarenlang fantastisch werk voor je heeft gedaan... En er is gewoon geen werk meer. Past gewoon niet. Dan moet je gewoon heel goed voor iemand zorgen. Zeker als je een grote organisatie bent. Dan moet je gewoon zorgen dat iemand weer fijn ergens anders gelukkig wordt.
Hebben we het over partneralimentatie? Ja. Hebben we het dan over?
Nee, dat is afkoop. Dat vind ik wat anders. Okay. Nee. Je moet gewoon nieuwe liefde zoeken eigenlijk.
En je moet een duidelijk onderscheid maken tussen de taak en de mens. Hè? Dus als inderdaad iemand niet meer bij de taak past, dan kun je dat tegen diegene zeggen. Maar dan is het menselijke aspect daarvan om iemand gewoon een coach te geven, waardoor die ook weer nieuw werk kan vinden. Dus het kan allebei.
Maar het is wel mijn ervaring dat we dat hebben we altijd net over het goede gesprek, dat we dat heel lastig vinden in organisaties.
Klopt,
gewoon tegen iemand te zeggen, joh, het past niet meer. Nee. Dus ik zie heel veel mensen die waarvan anderen ook altijd zeggen, ja, die voldoen eigenlijk niet meer, al een tijdje niet. En in groepen zie je, in teams, ik begeleid veel teams, dat het echt heel ingewikkeld is.
Klopt,
dus we zijn heel erg. Een soort ondergrens van, waarvan iedereen zegt, hij redt het gewoon niet. Dat weet iedereen wel, of die persoon in kwestie. Dat vind ik wel heel heftig.
Heel erg, ja. We hebben heel veel zachte heelmeesters in de organisaties.
Gedoogbeleid.
Terwijl uiteindelijk daar weinig menselijks aan is om iemand te laten doormodderen.
Ja, dus zorgen voor, dat vind ik ook. Maar zo, ook scherp zijn, denk ik. Je zorgt ook voor iemand als je juist heel eerlijk bent. En dat stukje mis ik wel vaak.
Nou ja, iemand heeft ooit het smerige voorbeeld tegen mij gezegd. Een goede vriend zegt het als je oren vies zijn. Dat kun je namelijk zelf bijna niet zien. Maar dat geldt hier natuurlijk ook. Als je een goede leidinggevende bent en je denkt, dit gaat hem gewoon niet worden. Dan moet je dat gewoon zeggen. Ja. En dan moet je daarna zeggen, we gaan voor je zorgen.
Ja.
En sterker nog, dat zeg je. Dat zeggen dat het gewoon niet gaat passen, dat hoort bij de zorg.
Ja, betekent ook dat we tegen leidinggevenden gaan zeggen dat ze niet goed genoeg zijn.
Oh, alsjeblieft, ja.
Dat hoor toch? Ik toch ook niet zo heel vaak.
Nee. Nou, ik hoor wel heel vaak dat heel veel leidinggevenden niet goed zijn.
Ja,
dat wel.
Ja.
Maar laten we eerlijk zijn. Het is zelf vind ik het ook heel erg moeilijk, hoor.
Ik ook,
om hartstikke eerlijk en open tegen iedereen altijd maar te zijn. Dus laten we ook accepteren met z'n allen dat het verdraaid moeilijk is om goed leidinggevende te zijn.
Ja. Rick, wat...
Dat is precies. Je zou maar leidinggevende zijn.
Nee.
Maar dan zit je... Kijk, wat uiteindelijk... als ik het heel plat sla... Ik krijg natuurlijk altijd opdrachten, maar ze doen het niet. Ja. De medewerkers doen het niet. En dan kijk je daarna en dan zie je... stap 1 is ongeveer de leidinggevende. Wat is de invloed van de leidinggevende daarop? En die is dan vrij groot. Maar leidinggevende zit ook in een systeem. Die krijgt ook allemaal prikkels uit de architectuur, zeg maar, uit de omgeving, waardoor die persoon ook niet heel veel anders altijd kan. Dus ik vind het veel belangrijker. Uiteindelijk moet je naar structuren kijken. Hoe is dit? Wat zijn de prikkels in de organisatie? Hoe is dit nou? Als stel dat je er gewoon een losse knikker in die organisatie zou gooien, waar rolt die dan heen, zeg maar? Wat zijn daar de sturende formele processen in? En dan, dan kijk je naar leiderschap. Wij vergeten, wij zetten leiders in een positie waarin ze ook bijna wel moeten falen. En dan
wij een soort almachtig zijn.
Kijk, ze falen. Ja, ik vind het gek, joh.
Ja. Oh, mooi, ja. Ja. Ik sprak laatst met Jesse Zegers. Dat was niet in deze uitzending volgens mij, maar ondertussen wordt het ook een grote blur in mijn hoofd. Die had het inderdaad, toen hadden we het over psychologische veiligheid. En die zei, maar je hebt ook zoiets als systeemveiligheid, hè? En toen legde hij dat uit. Nou, dat komt eigenlijk hierop neer. Hè? Dus je kunt als leidinggevende onwijs goede band met je team hebben. Maar als het systeem gewoon onveilig is, omdat er afrekenmethodieken zijn die niet kloppen. Of dingen met de politiek en zo. Ja, dan.
Maar wat is een systeem? Dat vraag ik me dan altijd af. Want het zijn nog altijd mensen die systemen bouwen.
Dat sowieso, ja.
Dus uiteindelijk zijn wij mensen toch verantwoordelijk. En als een systeem niet werkt, dan moeten we niet zeggen, het is het systeem. Nee. Maar dan moeten we het systeem heruitvinden.
Nee, maar ik bedoel ook, ik zeg niet dat het systeem iets uit zichzelf doet. Daar zitten mensen achter. En daar ga je dus ook mee aan de slag. Daar moet je ook mee aan de slag op het moment dat je daar verbetering wil hebben.
Ja.
Maar dan kom je bij eindverantwoordelijken.
Ja.
Uiteindelijk, maar het is ook wel logisch dat je uiteindelijk een eindverantwoordelijke hebt die eindverantwoordelijk is voor een probleem. Dat is ook wel een beetje gek, van mijn medewerkers doen het niet. Het zou aan mijn leidinggevende liggen. Dan ben je zelf ook niet heel veel verantwoordelijkheid aan het pakken. Maar ik denk dat ProRail hier gigantisch mee geholpen is.
Nou, hè? En dat helemaal gratis gewoon. Het is ongelooflijk. Nou, Lopke, we zijn heel benieuwd natuurlijk wat je ervan vond. Dat horen we vast nog wel ooit eens een keer. Ons uur zit er alweer op. Het vliegt. Ja, jongen, zo snel gaat het. Ik zit met heel veel twijfel in mijn hoofd. Dat deel ik maar gewoon met iedereen en alles. Dat heb ik bij jullie al een beetje gedaan. Omdat ik het heel leuk vind om met jullie in de studio te zitten. Ik denk dat het ook heel leuk is om naar te luisteren, eerlijk gezegd. Als dat niet zo is, dan horen we dat natuurlijk graag. Het enige probleem is een beetje dat het mij best wel veel moeite kost om aan vragen te komen. Wat er toch de basis is van dit hele, van deze hele gedachte-experiment. Dus zit ik in te twijfelen. Dus of ik ga iets anders verzinnen om hier aan tafel in de studio met jullie te bespreken. Want ik wil gewoon jullie lekker blijven zien in de studio. En ik denk dat de luisteraars ook enorm zitten te wachten op deze op bijzondere leuke slimme mensen allemaal. Maar of dat nog vragen van luisteraars gaan zijn, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed.
Mag ik een tip geven? Misschien moet je gewoon wat meer structuur bieden aan de luisteraars.
Dat zou best wel eens kunnen.
Absoluut. Ja. Dat je een enquête uitdoet. Dus niet zo vrijblijvend, maar gewoon een enquête. En dat je ze gewoon een aantal interessante vragen voorlegt en ze laat stemmen.
Ja. Ja,
plus dan nog een extra vraag.
Nou, dat is wel een goeie dat je dat zei. Want dat kreeg ik ook terug toen ik op dat event stond. En zei, je houdt je met HR bezig. Dit is je vakgebied. Met welke vraag zit je nu eigenlijk? Dat ik echt mensen zag kijken en die dachten, met welke vraag? Dit is een grote vraag, zeg. Nou, en als je ze dan even helpt, dan komt het wel. Dus misschien is het inderdaad gewoon te groot en ligt het uiteindelijk allemaal weer aan mij. Dat zal vast wel. En dat geeft ook helemaal niks. Ik dank jullie zeer. Bijzonder leuk dat jullie er vandaag weer waren. Tieke Peeman, wanneer komt je nieuwe boek uit? Want dan weet ik hoe hard ik moet doorlezen. Of niet voor de zomer nog, of wel?
Als jij nou even het manuscript meeleest.
Dat heb ik al aangeboden, toch? Dus kom maar door.
Komt eraan, hij is bijna af.
Oké, heel tof. Aukje, ben je nog iets nieuws aan het maken? Of zit je nog midden in je...
Ik zit te broeden op een nieuw boek.
Spanning en sensatie. Rick doet niet aan boeken schrijven, dat vindt hij helemaal heel geen
domme
aan.
Nee, maar ik maak wel cursussen en workshops.
Zeker.
En leiding geven aan gedrag, die gaat eind november in een pilotfase gaat die los.
Oh, spannend.
Ja.
Zoek je nog deelnemers? Toevallig? Dat weet je niet.
Nee, dat vind ik zo verwarrend.
Informatie?
Nee, natuurlijk wel. Dat staat op de BF Change Academy, mensen. Als je er meer informatie over wil.
Alright.
Leiding geven aan gedrag.
Dankjewel. Fijn dat jullie er waren. Ik heb er weer van genoten. En ik hoop jij ook. En mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het graag. En als het wel zo is, ook trouwens. Kun je gewoon een mailtje sturen naar info@people-power.nl. Tot de volgende.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.